Goed, dames en heren. Ja, er zijn er twee die de euvele moed hebben gehad om hierheen te komen. Hartelijk welkom, ook natuurlijk de heer Van Hoorn, die voor ons bereid was om een inleiding te houden deze morgen op onze hervormingsochtend. Ja, het is u vast niet ontgaan dat het 500 jaar geleden is dat Luther zijn stelling heeft gespijkerd op de deuren van de slotkapel in Wittenberg. We hebben er al veel over kunnen lezen. Het staat in de krant, in het kerkblad, noem maar op. En we weten er natuurlijk allemaal een hoop van, hoop ik. Maar toch is het altijd goed om stil te staan bij het verleden. Om terug te zien wat de Heer gedaan heeft. En ook goed om daarmee vooruit te zien. De Heer laat niet los het werk wat zijn hand begon. En we kunnen ook altijd leren vanuit de geschiedenis. Ik vond het ook mooi, de inleiding had als titel Maarten Luther, strijder in dienst van Christus. Sluit denk ik ook mooi aan bij het thema van dit jaar, de wapenrusting van God. Dat we moeten strijden in het leven, dat het geloof een strijd is. Maar dat we alles mogen zien op de voleinder van de strijd op Christus. We hopen met elkaar op een goede en gezegende morgen. Ik heb een aantal afmeldingen, maar die ga ik nu niet noemen. We willen ook trouwens de kerktelefoonluisteraars hartelijk welkom heten. De kerktelefoon staat aan en ik weet ook dat er een aantal met ons verbonden zijn. Ook voor u een fijne ochtend. Ik heb een paar mededelingen. Voor de ochtendkring is er nog de mogelijkheid om namen in te dienen voor de functie van secretaresse. Er liggen briefjes, als het goed is. Waar had je die neergelegd? Op dat kleine tafeltje ligt een bloknootje. Je kan deze morgen een naam indienen en in een doosje doen. Maar het kan ook nog via de mail tot aanstaande maandag. Verder heeft Klaasje flyers meegenomen van de stichting Schreeuw om Leven. 9 december zal er een mars voor het leven gehouden worden. En ze willen dit jaar proberen heel veel, 30.000 zei jij, 30.000 mensen bijeen te krijgen. En dat betekent dan voor iedere afgesneden leven een stem. Dus dat is natuurlijk heel mooi omdat, ik begreep dat er ook een bus rijdt vanaf Vaké. Oké. Goed, dus er liggen flyers als je die mee wil nemen naar huis. Dat zijn deze flyertjes. Verder heb ik een kaart voor Paulina bij me. Die wil ik straks rond laten gaan. Die is vorige week geopereerd. Ze willen haar een kaart en een fruitmandje gaan brengen. Dus die gaat straks even rond. En dan kan je je naam erop schrijven. Goed, dat zijn de mededelingen. Wil ik met jullie beginnen met gebed. Getrouwe en almachtige God en Vader in de hemel, aan het begin van deze morgen mogen we tot u naderen in het gebed. Heere, want voordat wij willen beginnen, willen we allereerst u een zegen vragen. Nu we bijeen zijn en uw woord zo dadelijk open zal gaan, willen we vragen om uw zegen. Heere, wilt u bij ons zijn deze morgen? Wilt u ons helpen? Wilt u uw woord aan ons verklaren? Heere, en dat we ook terug mogen zien op uw werk zoveel jaar geleden. Heere, dat u uw kerk geplant hebt en dat we tot op deze dag nog een kerk mogen hebben in dit land. Alhoewel we ook zien dat er zoveel de kerk weer verlaten. En dan kunnen we soms wel eens bezorgd zijn hoe het verder zal gaan, hoe het verder moet als we zien op het verleden. Heere, maar dat we dan toch op u zullen zien. Heere, want gij hebt grote daden gedaan. En voor u is niets te wonderlijk. Voor nu niet en voor in de toekomst niet. En we weten ook vanuit uw woord dat het in de laatste dagen zo donker zal zijn. Dat er zo weinig meer zullen zijn die uw naam aanroepen. En toch, uw kerk zal blijven bestaan. Heere, geef ons kracht en wijsheid. Wil zelf zorg dragen voor uw kerk, voor uw kinderen, ook in dit land, maar ook wereldwijd. Heren, mogen ook de zorgen van de vereniging aan u opdragen. En dan ook in het bijzonder deze dag denken we aan Henna, die vanmiddag rondom het graf moet staan van haar lieve man, Heere, geef haar kracht. Wil haar dragen. Wil haar troosten. Dat ze het ervaren mag dat u erbij bent en dat u ook verder voor haar wil zorgen. Wees haar en haar familie goed en nabij. Heere, zo vragen we u ook voor de zorgen en de noden die er zijn in de gemeente. U weet ervan ook als het soms verborgen leed is, als we een kruis hebben te dragen waar niemand van af weet. Heere God, dat we het toch bij u bekendmaken en weten en ervaren mogen dat u voor ons zorgt, ook in de grootste nood. Heere, mogen ook de heer Van Hoorn aan u opdragen. Hij mocht vorige week zijn verjaardag gedenken in grote, hoge ouderdom. En toch mag hij nog tot grote zegen zijn, ook binnen de gemeente. Heere, wees hem dan ook nabij in het jaar dat voor hem ligt. Wil hem goed en nabij zijn. Heere, mogen zo de kerkraad aan u opdragen, als er morgen verkiezingen zijn. Geef gij wijsheid, wilt gij alles besturen en leiden naar uw raad. En dat we het ook in biddend opzien aan u voor mogen leggen. Gedenk ons, Heere. Wees zo deze wereld nabij. En Heere, mogen ook aan u opdragen. Ik las het vanmorgen en dan staat de schrik om het hart. Hoe het feest van Halloween ook om zich heen grijpt. Heere, wat een duisternis en wat heeft de duivel toch grote kracht en macht. Heere, maar dat we toch op u zullen zien, u die de Satan hebt overwonnen. De kop van de Satan heeft vermorzeld. En dan gaat hij nog rond. Om te zoeken, om te verslinden, om te verslaan, om bij u af te trekken, Heere. Geef toch dat we van u zullen getuigen, ook in deze donkere wereld. Dat we, als we ermee in aanraking zullen komen, ook mogen wijzen op u, die het licht is van de wereld, waar rust gevonden kan worden. Rust voor onze harten. Maar ook rust voor de eeuwigheid. Heere, zie zo op ons ten neer. En we vragen u dit alles, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Willen we nu eerst met elkaar gaan zingen? Psalm 68, het tweede vers. Psalm 68, vers 2. zullen we nu met elkaar lezen uit Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31. Romeinen 3, 21 tot en met 31. Er staat boven: rechtvaardiging om niet door het geloof. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Ik geef graag het woord aan de heer Van Hoorn. Ik heb hier een glaasje water als nodig, zo weten.
Ja, dat is wel goed. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie er wel een beetje tegenover zoveel vrouwen. Ontstellend. En wat ik van tevoren even wil zeggen, in overleg met het bestuur is besloten om dit keer niet een keer discussievragen in uw midden te leggen. Maar om een aantal vragen in uw midden te leggen waar het antwoord van in het onderwerp staat. Dus als u goed luistert, dan kunt u op die vragen allemaal antwoord geven. Het is weer bijna 31 oktober. Overal worden er reformatiebijeenkomsten gehouden. De lijst van interkerkelijke herdenkingen wordt jaarlijks groter. Het is een verheugende zaak dat de hervorming nog herdacht kan worden en dat we dat als kerken nog samen kunnen doen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat deze samenkomsten vrijwel de enige interkerkelijke ontmoetingen zijn. Als 31 oktober voorbij is, kruipt ieder weer in zijn eigen schulp en er voelt de een zich weer net iets reformatorischer dan de ander. Maar kunnen we eigenlijk samen de reformatie nog wel herdenken? Het schaamrood moet ons toch naar de kaken stijgen als we zien wat we ervan gemaakt hebben. De kerk van de reformatie mag dan uit het diensthuis van Rome zijn uitgeleid, maar intussen viel ze in ik weet niet hoeveel scherven uiteen, zodat we voor Rome allerminst een voorbeeld ter navolging zijn. En het versnipperingsproces gaat nog steeds door. Ondertussen constateren we dat de kloof tussen Rome en de reformatie nog even breed is. En de geschillen nog even groot zijn als in de 16e eeuw, toen Luther worstelend met de vraag, hoe krijg ik een genade God, bij het woord terecht kwam dat spreekt over rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Velen weten dat we in een tijd van ecumene de oude velen vinden dat we in een tijd van ecumene de oude geschillen maar niet meer moeten oprakelen. Rome en de reformatie hebben elkaar de broederhand gegeven. In de politiek, waar ze elkaar in het CDA gevonden hebben. Bij de radio, waar NCRV en KRO samengaan. in de samenleving waar de protestantse ouderenbond samengaat met de katholieken. In de kerk waar de dominee en de pastoor dezelfde kansel beklimmen. Alsof er geen onfeilbare paus meer zou zijn. Alsof er van een Maria en heilige verering geen sprake meer zou zijn. Alsof de tijd van vage vuur en biecht voorbij zou zijn. Nog nooit is er één conciliebesluit herroepen. Nu eerst de geschiedenis. Op 10 november 1483 is er in IJsleben in het gezin van Hans Luther en zijn vrouw Margaretha een zoon geboren. Het zijn eenvoudige boerenmensen die hard voor hun levensonderhoud moeten werken. De volgende dag al wordt het kindje gedoopt. Omdat het de dag van de heilige Sint Maarten is, wordt hun zoon Maarten genoemd naar Martinus van Tours, een bisschop uit de 4e eeuw. Toch geeft vader Hans Luther weinig respect voor geestelijke. Wrevel en bitterheid vervult hem als hij ziet hoe de welgedane monniken bedelend langs de huizen gaan, terwijl hij weet dat de kloosters rijk zijn en de kloosterlingen te lui om te werken. Maarten groeit op als een klein, verlegen jongetje. Soms is hij wat koppig, maar dan grijpt vader Luther naar de stok, want hij eist van zijn kinderen blinde gehoorzaamheid. Als Hans Luther dankzij hard werken enige welvaart leert kennen, verhuist hij naar Mansveld, gelegen op 5 kilometer afstand van IJsleben. In zijn nieuwe woonplaats krijgt hij een functie in het gemeentebestuur. Vader Luther krijgt van een van de onderwijzers, bij wie Maarten op school gaat, de raad zijn zoon te laten doorstuderen. Zo komt Maarten op de kloosterschool in Eisenach. Meer dan schoolgeld en kleren kan vader Luther niet betalen. De jongen moet zelf maar voor onderdak en voedsel zorgen, en dat doet hij. Hij slaapt in hooibergen, gaat zingend langs de huizen, in de hoop dat milddadige mensen hem van brood en wat geld voorzien. Vaak voelt hij een knagende honger, maar het is net alsof dat knagend gevoel verdwijnt als hij maar zingen kan. Want zingen doet hij wondergraag. Hij zingt ook mee in het knapenkoor van de kerk. Op een keer bevinden zich onder de toehoorders de rijke en voorname koopman Cotta en zijn vrouw Ursula. Haar oog valt op de magere, bleke jongen. Wat heeft hij een mooie, heldere stem. Het is haar grote vreugde om arme mensen te helpen. Daarom besluit ze na overleg met haar man de jongen in huis te nemen. Ze zorgt voor hem als voor een eigen zoon. Ze betaalt zijn schoolgeld en zijn boeken en zorgt voor zijn kleren. Nu kan hij naar hartelust studeren. Op 18-jarige leeftijd verlaat Maarten dit vriendelijk en gastvrije gezin om zijn studie aan de universiteit in Erfurt te kunnen voortzetten. Hij moet rechten studeren, advocaat worden, vindt zijn vader. Hij studeert hard en lang. Maar langzaam groeit er een donker gevoel van angst in zijn hart. De vreugde verdwijnt uit zijn leven. Als toekomstige rechter leert hij wetten kennen. En hij weet dat een rechter overeenkomstig wetten oordeelt. God is de hoogste rechter. Voor die rechter zal hij eenmaal moeten verschijnen. Gods wet zal hem dan veroordelen. Die wet klaagt hem aan. En die wet kan hij niet doen verstommen. Hoe komt het tussen hem en God nog goed? Hoe kan hij rechtvaardig verschijnen voor God? Alle kennis die hij zich eigen gemaakt heeft, schiet tekort om dat te weten. Daarom gaat hij in zijn vrije tijd naar de bibliotheek en zoekt in oude boeken die aan muren vastgeklemd zitten. Op een dag valt zijn oog op een oud, dik boek bedekt met een laag stof. Hij slaat het open en ziet dat het de Bijbel is, het eigen woord van God. Hij komt onder de bekoring van het mooie verhaal van Hanna en de jonge Samuel, de grote hervormer van zijn volk. Maar hij leest ook dat God geen zonde door de vingers ziet en dat hij zondaren straft. Hij vindt niet de rust die hij zoekt. Luther wordt advocaat, maar dat zal hij niet blijven, want God heeft een andere weg met hem. Maarten schaamt zich, ondanks zijn grote kennis, voor zijn eenvoudige ouders niet. Regelmatig gaat hij erheen, maar niemand weet van zijn onrust. Wat baat hem zijn geleerdheid en straks een mooie betrekking, zo vraagt hij zich af, als de rechtvaardige rechter hem veroordeelt. Als hij op een dag naar zijn ouderlijk huis in Erfurt teruggaat, als hij op een dag van zijn ouderlijk huis naar Erfurt teruggaat, is hij zozeer in gedachten verzonken dat hij niet merkt van de grijze koppen die aan de horizon verschijnen. Als felle bliksemschichten het grauwe hemelgewelfd doorklieven, grijpt een hevige angst hem aan. Nergens is een huis, nergens een boerderij. Onafgebroken rollen de donderslagen op hem aan, en in die donker hoort hij de stem van een toornend God. En in de bliksem ziet hij het vuur van het gericht van God. Vlak voor zijn ogen slaat de bliksem in een trotse eik. De zware kroon stort brandend neer, juist op het moment dat hij zich bevindt bij het heilige huisje van Sint Anna. Hij valt op zijn knieën en roept: "Help mij, lieve Sint Anna, ik zal monnik worden." Doodmoe komt hij in Erfurt aan. Daar vertelt hij zijn vrienden wat hij belooft en wat hij besloten heeft. Sommigen zijn verslagen, anderen bespotten hem. Maar ze kunnen hem van zijn beslissing niet afhouden. Diezelfde avond, nog sluiten de deuren van het Augustijner klooster zich achter de 21-jarige Luther. Hij heeft afscheid genomen van de wereld, gaat naar zijn eenzame cel en worstelt om vrede met God. Studenten en professoren komen er niet over uitgepraat. Het meest vernederende werk moet hij doen. Lange gangen schrobben, de kerkklok luiden, met de bedelstok langs de huizen gaan, maar het geeft hem geen rust. Die angst moet weg. Na een moeilijk proefjaar legt hij als monnik de bindende kloostergelofte, de gelofte van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid af. Hoe teleurgesteld zijn Luthers vader en moeder. Zelfs als hij in 1507 tot priester gewijd wordt en voor de eerste keer een mis opdraagt. En Luther zelf? Hij had zo vurig gehoopt op vrede in zijn hart, maar die vrede vindt hij niet. Ook niet in zijn cel, want ook hier wellen zondige gedachten in hem op. Op een dag komt er hoog bezoek in het klooster. De inspecteur van alle kloosters, Johan von Staupitz, hoort van hem en spreekt met hem over zijn moeilijkheden en over de angst die hij heeft voor Gods gerechtigheid. Von Staupitz komt onder de indruk van deze moedige monnik en spreekt met hem over Christus die alle leed en zonde droeg. Maar Luthers worstelingen duren voort. Hij eet niet, hij drinkt niet, zijn krachten worden ondermijnd. Soms brengt een ziekte hem aan de rand van het graf. Ontzettend zijn zijn zielenangsten. Zijn welsprekendheid, de ernst en de overtuiging waarmee hij als priester spreekt, maken een diepe indruk op zijn toehoorders. Van heinde en ver komen ze om hem te horen spreken. Hij spreekt erg eenvoudig. Ik zal zo spreken dat mijn dienstbode mij begrijpen kan. En als dat zo is, dan zal ook voor professor Jonas er wel een woordje bij zijn, zegt hij. Zijn roem dringt zelfs door tot Frederik de Wijze, de keurvorst van Saksen, die een hogeschool had gesticht en knappe hoogleraren zocht. Luther wordt op aanbeveling van von Staupitz benoemd, maar hij blijft in het klooster wonen. Daar studeert hij theologie en bekwaamt hij zich in Hebreeuws en Grieks. Als hij bij de voorbereiding van zijn colleges op de woorden maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven stuit, laten deze woorden hem niet meer los. Op een keer krijgt hij de opdracht een bezoek aan de paus in Rome te brengen. Tussen de monniken van een paar kloosters was twist uitgebroken. Die moesten worden besproken. Wat is Luther blij? In Rome klopt immers het hart van de kerk. Daar zal hij de heilige vader en zijn heilige kardinalen ontmoeten. Die moeten hem de woorden van Paulus kunnen uitleggen. Maar nooit in zijn leven is hij meer teleurgesteld. Rome is geen tempel van heiligheid, maar een poel van ongerechtigheid. Men leeft er in weelde en men spot er met de heiligste zaken. Als hij vraagt hoe hij vergeving van zonde verkrijgen kan, verwijst de een hem naar de zijde het doek van de heilige Veronica, waar de heer Jezus op zijn lijdensweg het zweet mee afdroogt. En de ander naar de Pilatus trap, de trap die voor het rechthuis van Pilatus had gestaan en op een wonderlijke wijze hier terecht was gekomen. Hij zal die trappen biddend op zijn blote knieën beklimmen. En in zijn binnenste is er een stem die zegt, de rechtvaardige zal door het geloof leven. In de overtuiging dat Rome op bedrog gebouwd is, gaat hij naar huis terug. En in de torenkamer van het klooster komt hij door de werking van de Heilige Geest tot de bevrijdende ontdekking dat het in Romeinen 1 vers 17 niet om de eisende, maar om de geschonken gerechtigheid gaat. Toen ik dat ontdekte, zei hij, was het alsof ik door geopende deuren het paradijs was binnengegaan. Er is nu geen twijfel meer mogelijk. God heeft zelf gesproken. Een stille vrede daalt in zijn ziel. En vanaf dat moment brengt hij bij de student het blijde nieuws van het evangelie. De boodschap van vrije genade voor zondaren. In 1517 zit paus Leo de Tiende danig in de war. Heeft geld nodig voor de bouw van de Sint-Pieterskerk. Daarom laat hij aflaten pauselijke brieven verkopen. Johannes Tetzel, een Dominicaner monnik, trekt het land door. Ieder die zich misdragen heeft, koopt een aflaat. De een voor de zonde die hij gedaan heeft, de ander voor de zonde die hij nog doen zal. En langzaam raakt ze de kist vol. En het geld gaat naar Rome. Vol verontwaardiging hoort Luther dit alles aan. Al enkele jaren heeft hij zijn studenten en alle die hem hoorden gewezen op het geloof in de Heer Jezus als de enige weg waardoor de zaligheid kan worden verkregen. Hij heeft met klem en bewogenheid opgeroepen de zonde te laten en opgewekt tot bekering. En dan komt daar die aflaatkramer tot op 4 kilometer van Wittenberg. Gisteren nog heeft hij zijn brieven gezien. Nu is vergeving niet meer nodig. Ze is voor geld te koop. Vol medelijden ziet hij neer op het bedrogen volk. Het volk moet weten dat vergeving van zonde niet voor geld te koop is. En daarom gaat professor Dr. Maarten Luther op de dag voor Allerheiligen op 31 oktober 1517... met een rol in de ene en een hamer in de andere hand naar de slotkapel van Wittenberg en slaat er zijn 95 stellingen aan. Ze zijn in het Latijn geschreven en tegen de aflaat gericht. Ze zijn bedoeld om de ogen van de priesters en de monniken te openen. Maar een handig schrijver neemt de stellingen over en vertaalt ze. En zo is de daad van Luther in weinige dagen doorgedrongen tot in de studie vertrekken van de geleerden, de cellen van de monniken, de kastelen van de edelen en de paleizen van de vorsten. De meeste monniken en priesters zijn verontwaardigd. We zijn er ook blij. Aanvankelijk schenkt de paus er weinig aandacht aan, maar als hij merkte dat de inkomsten sterk dalen, stuurt hij professor Dr. Eck, een theologisch hoogleraar, naar Luther toe om hem de mond te snoeren. Luther wil vanuit de Heilige Schrift overtuigd worden. Maar Dr. Eck wil een gesprek vanuit de Bijbel niets weten. Wat de kerk leert, dat is waar. De kerk en de concilies hebben gedwaald, antwoordt Luther. Al gauw merkt de paus dat Luther veel gevaarlijker is dan alle vroegere ketters. 2 maanden krijgt hij om te herroepen wat hij geschreven en gesproken heeft, anders is hij een vervloekte. Dan gaat hij als ketter in de ban. In een pauselijk geschrift worden 41 ketterijen tegen Luther opgesomd. Luther wil een trouw zoon van de kerk blijven, maar hij blijft het woord van God boven paus en concilie stellen. Luther wordt beschuldigd van opstand, weerspannigheid, ongehoorzaamheid, ketterij, goddeloosheid en godlastering. Daarom tekent de paus de banbrief. Hij is nu een vogelvrij verklaarde. Ieder mag hem nu doden, zonder dat dit als zonde wordt aangemerkt. 10 december 1920 roept de Luther en ieder die het evangelie lief heeft op buiten de stadspoort getuigen te zijn van het verbranden van de bul en andere pauselijke boeken en geschriften. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Dat is het moment waarop Luther openlijk met de kerk van de van Rome brak. Naast hem staat een klein mannetje, ook professor aan de Universiteit van Wittenberg. Een wonder van geleerdheid. Hij is nog maar 22 jaar oud. Zijn naam is Melanchthon. Hij doseert Grieks, Hebreeuws en Latijn. Luther, die lessen van hem volgt, zal in hem een van zijn boezemvrienden vinden, die hij tot aan zijn dood behoudt. In 1521 krijgt Luther van de 21-jarige keizer Karel de Vijfde het bevel om voor de Rijksdag te Worms te verschijnen. Hij krijgt een vrijgeleide voor 21 dagen. Velen zijn verontwaardigd. De paus heeft immers toch al gesproken. Moet de keizer hem nu nog een kans geven? Zal hij gaan? Zal hij durven? Velen raden het hem af. Ik zal gaan, zegt hij, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken. Duizenden zijn samengestroomd om hem te zien. Zijn reis is een ware zegetocht. Zijn ontvangst in Worms overtreft die van de keizer. Met moeite bereikt hij het huis waar hij tijdens zijn verblijf in Worms onderdak zal krijgen. De tijd om voor de keizer te verschijnen is aangebroken, herr dokter, spreekt de rijksmaarschalk. Luther is gereed. Hij heeft zijn tijd doorgebracht met bidden om kracht. Kracht om te spreken. Kracht om te sterven als het moet. Weldra staat daar de eenvoudige priester voor Karel de Vijfde, keizer van Duitsland, koning van Spanje. En heer der Nederlanden en die ook nog rijke bezittingen in Amerika en Italië heeft. Hij is omringd door keurvorsten, hertogen, graven, kardinalen, aartsbisschoppen, priesters en andere hoogwaardigheidsbekleders, 204 in getal. Luther ziet daar ook Frederik de Wijze en andere vrienden. Dan neemt dokter Eck het woord. en noemt de titels van de ongeveer 20 boeken die Luther geschreven heeft. De keizer vraagt of hij die boeken herroepen wil. Hij vraagt een dag uitstel om na te denken over de woorden die hij spreken zal en om te bidden om kracht en trouw, trouw tot in de dood. Zijn vijanden juichen al, zijn vrienden vragen zich angstig af of hij bezwijken zal. Voor de tweede keer gaan de grote deuren van de vergaderzaal open. Het is doodstil. De spanning is van ieders gezicht te lezen. En opnieuw wordt hem gevraagd of hij zijn geschriften herroepen wil. Nu zal hij spreken. Spreken van het geloof in de Heer Jezus Christus en van de kerkelijke dwalingen. Alleen als u mij aantoont dat ik dwaal. Alleen als u mij laat zien dat deze geschriften in strijd zijn met het heilige woord van God, dan zal ik ze herroepen. En als een bazuin weer klinkt het, hier sta ik. Ik kan niet anders. God help mij. Als de tijd van de vrijgeleide voorbij is, wordt Luther in de Rijksban gedaan. Vlak bij Sachsen wordt de wagen waarin Luther de thuisreis had aanvaard overvallen. Hebben zijn vijanden het dan toch gewonnen? Hakkelend vertelt de voerman dat 5 gemaskerde ruiters met geheven pistolen op een eenzame holle weg van achter de struiken tevoorschijn zijn gekomen. Luther uit de wagen hebben gesleurd en hem in het bos, met hem in het bos verdwenen zijn. Verder weet hij niets. Alleen zijn overvallers weten het. En dat zijn zijn vrienden, die dat listige plan hebben bedacht om hem te redden. Als een bebaard ridder verkleed, leeft hij enige tijd als jonker Georg op het sterke kasteel de Wartburg. Hier schonk God zijn vermoeide knecht rust. Luther zelf vergeleek de Wartburg met Patmos, waarin keizer Domitianus destijds de apostel Johannes verbannen heeft. Met wandelen, lezen en bidden brengt hij de tijd door, maar hij doet meer. Om het evangelie in de eenvoudige volkstaal aan zijn volk te kunnen doorgeven, vertaalt hij het Nieuwe Testament van het Grieks in het Duits. Ondertussen hoort hij dat het in Wittenberg niet goed gaat. Krachtige leiding ontbreekt. Nieuwe predikers, woeste geestdrijvers zijn gekomen. Priesters worden weggejaagd en beelden worden vernield. Nu kan hij het op de Wartburg niet langer meer uithouden. Met God zal hij het wagen. Onverwachts verschijnt hij weer in Wittenberg. Dan spreekt hij 8 dagen aan 1 stuk. Hij weet zijn toehoorders ervan te overtuigen dat de zaligheid niet wordt verkregen door het breken van beelden, maar dat de geest van God de harten vernielt. Dan verdwijnen dwalingen zonder geweld. Luther is daarna nog 20 jaar in Wittenberg gebleven. Samen met Melanchthon heeft hij ook het Oude Testament in het Duits vertaald. Bekend zijn eveneens zijn grote en kleine catechismes. Naast verschillende boeken schrijft hij ook preken. Van de gedichten die hij maakte is de vertaling van Psalm 46, een vaste burg, is onze God al onbekend. Op 42-jarige leeftijd trouwt hij met Catharina van Bora, een gewezen non. U begrijpt dat er over dit huwelijk van een priester met een non binnen de Roomse kerk de nodige ophef werd gemaakt. De keurvorst heeft het oude Augustijner klooster, waar Luther zoveel jaar als monnik heeft doorgebracht, aan Maarten en zijn vrouw tot een woning gegeven. Veel andere monniken uit het klooster zijn Luthers vrienden geworden. Weldra worden er binnen de kloostermuren blijde kinderstemmen gehoord. Luthers vrouw Kete, zoals ze wordt genoemd, heeft het druk. Naast de zorg voor 5 eigen kinderen heeft ze nog 7 neefjes en nichtjes in huis. Ook vinden verschillende weggelopen monniken en nonnen in het oude klooster een gastvrij onthaal. Het echtpaar wacht in 1552 een zware beproeving. Een 13-jarige dochtertje, Magdalena, wordt ernstig ziek en gaat sterven. Het zwakke meisje was steeds een grote vreugde voor haar ouders geweest. In het najaar van 1545 wordt Luther zelf ernstig ziek. Hij kan zijn lessen niet meer geven. Hij die niet vreesde voor de paus, niet voor de machtige keizer, ook niet voor zijn vele vijanden, vreest ook de dood niet. Als hij op 17 februari 1546 zijn laatste woorden "in uw handen beveel ik mijn geest" uitspreekt, omringen Duitse vorsten zijn sterfbed. Aan een leven vol strijd is een eind gekomen. De klokken van Wittenberg luiden somber en zwaar. Ze zingen een dodenzang. In de slotkapel waar zijn woorden zo menigmaal als een bazuin hebben geklonken, is hij begraven. De grootste van alle hervormers is heen gegaan. Hij is getrouw geweest tot aan de dood. En hij heeft uit de handen van de getrouwe getuigen de kroon des levens ontvangen. De kerken van de reformatie zijn gebleven. Luther's lijfspreuk was: ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. 2 dagen voor zijn dood schreef hij voor in het boek van een vriend: zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Dat woord heeft hij gepredikt. Uit dat woord heeft hij geleefd. En zo spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Luther was dokter in de Heilige Schrift. Het woord van God was voor hem onfeilbaar, betrouwbaar, gezaghebbend. De reformator heeft de Bijbel onder het stof van mensenmeningen, van het leergezag van de kerk en van pauselijke uitspraken vandaan gehaald. Hij gaf het woord van God in handen van het volk. Wat is het goed dat we elkaar aan het sola scriptura, aan het door het woord alleen, nog eens met klem herinneren. Er zijn veel activiteiten met betrekking tot 500 jaar hervorming. Maar wat doen we eigenlijk met zo'n jubileum in een post-christelijke wereld? De kerkmensen die voor Luther leefden, ervoerde de kerk als heel ver weg, beheerst door geld en macht, en de geestelijkheid als dom en laks. Toen kwam 1517, Wittenberg, de plaats waar het begon. In gedachten staan we voor het oude klooster waar Luther van 1524 tot 1546 heeft gewoond. Het is onder handen genomen. Trouwens, heel Wittenberg is opgepoetst. Het stadje kreeg meer dan 100.000 inwoners te verstouwen. Belangstellenden kunnen in een reuzenrad tot bezinning komen, of deelnemen aan een ecumenisch gesprek, of zich laten zegenen door een zegenrobot. Ook is er de evangelische kirchentaak. Een conferentie van Lutheranen. Een conferentie die verworden is tot een broedplaats van de Duitse vredes- en milieubeweging. De kraamkamer van de Grünen. Stonden in de jaren 80 de atoombom en het gat in de ozonlaag nog op het programma. Nu zijn het de bootvluchtelingen en de migranten. En zo rijst de vraag: wat wordt er eigenlijk gevierd? Waar gaat het in 1517 om? En wat moet je er in 2017 nog mee? 70.000 prominenten en 25 jongeren, samen 95, schreven het boekje Vrijheid und Verantwortung. Ook bij Luther ging het om vrijheid. Maar dan wel om een vrijheid in betrekking tot verzoening en vergeving. En niet tot vluchtelingen, islam en zelfontplooiing zoals in dat boekje. De kernboodschap van Luther was het evangelie van onverdiende genade dat ons in Christus nabij gekomen is. Daar gaat het om. En alles eromheen is maar bijzaak. Ook christelijk Nederland is het wonder van de reformatie veelal kwijtgeraakt. Of we nu hervormd, protestant, gereformeerd, luthers of reformatorisch zijn, ieder dient God op zijn eigen kerkelijke manier. We vieren 500 jaar reformatie op een zinkend schip. Alarmbellen rinkelen. 2 Lutherherdenkingen rond 31 oktober in 1 dorp. Het kan toch niet. En dan die kerkelijke verdeeldheid. Kerken vlak bij elkaar. Elke kerk met dezelfde formulieren van eenheid. En iedereen beschouwt zich als de wettige eigenaar van de reformatie. Gereformeerd zijn is niet alleen maar gedenken en terugzien hoe het vroeger bij Luther en anderen was, maar veel meer een bezien of de helderheid waarmee de reformatoren spraken nog in onze kerken gevonden wordt. Immers als we niet meer onder het juk van de dienstbaarheid leven, dan is de enige mogelijkheid dat we leven in de vrijheid van de kinderen Gods. En dan zou er van ons een bevrijdend getuigenis in woord en daad moeten uitgaan. Als we de reformatie herdenken, dan doen we er goed aan niet allereerst te kijken naar hoe het nog steeds in Rome is, dat ook. Maar dan is het nodig om eerst en vooral onszelf de vraag te stellen of we onverminderd bij de belijdenis van de reformatoren gebleven zijn. En dan moeten we bij die belijdenis komen. En dan moeten we wel tot de belijdenis komen dat we samen zijn afgeweken. En elkaar toeroepen, laat ons wederkeren tot de Here. En laat ons hem smeken om een nieuwe hervorming. Een nieuw revij. Een nieuw leven uit de rijke bron van zijn genade. Reformatie herdenken in een tijd van verval. In een versnipperde kerk. In een kerk die aan de reformatie veelal ontrouw geworden is, is bijna onmogelijk. En toch blijft het mogelijk, als we bedenken dat het de Here zelf is die reformeert toen en nu. En daarom mag en moet blijvend worden doorgegaan en uitgedragen, wat toen ontdekt is met de bede ontwaakt noordenwind, doorwaai onze hof, dat onze specerijen uitvloeien. We leven in een tijd dat Gods woord wordt verkracht, verguisd, bespot. Het centrale thema van de reformatie, de prediking van zonde en genade, is in diskrediet geraakt. Rond de Bijbel is een Babylonische spraakverwarring ontstaan. We verkeren in grote nood. We hebben ons losgescheurd van het vaste getuigenis van God, en ondertussen wordt de wereld waarin we leven met de dag benauwder, angstiger, eenzamer. Wat we nodig hebben is van bovenaf en binnenuit vernieuwd te worden door de geest van God en er ons van dag tot dag over te verwonderen dat de Heer het ons waardig gekeurd heeft om een woord te bezitten met daarin de bevrijdende genade van hem wiens verzoenend sterven het rustpunt van het hart is. En wat we van Luther ook nog kunnen leren is dat een zuiver beginsel ook standvastigheid met zich meeneemt. Zulke standvastigheid heeft christenen in de gevangenis gebracht, waar ze gemarteld zijn en gedood. Naarmate de samenleving antichristelijker wordt, wordt smaadheid te dragen om de naam van Christus, ook in ons land, een steeds meer reële mogelijkheid. Het heeft sommigen al hun baan gekost. Maar wie door het woord gegrepen is, zal met Luther een vrede kennen die alle verstand te boven gaat. En die mag, ondanks alle gevaren die dreigen, troost putten uit de woorden die Luther zelf eenmaal heeft gesproken. En grimt ook de open hel ons aan, met al haar duizendtallen. Toch zal geen vrees ons nederslaan, toch doen we het krijgslied schallen. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken.
Ik heb iedereen hem uit zijn hoofd.
Alle vier weet ik niet hoor.
Alle vier? Je hebt er maar drie opstaan.
Alle drie.
goed.
Nou, even kijken hoe het zit. Ik heb een hele bundel papier in mijn handen gekregen. Daar zijn we voorlopig nog niet klaar mee. iedereen krijgt dus een stencil. En ja, dan gaan we jullie kennis testen, denk ik. Het is voor iedereen krijgt er eentje, maar ik denk dat het ook wel fijn is om het ook gewoon een beetje met elkaar... je mag wel een beetje overleggen, toch, als je iets niet weet. Zeker tegelijk. Ik ga ze uitdelen en als je het fijn vindt, kan je misschien aan een tafeltje komen zitten. En we gaan even een half uur daarmee aan de slag. Dames, ik hoop dat jullie er doorheen zijn. We willen ze, gaan ze nog een beetje doornemen, meneer Van Hoorn? Dat is wel, wel aardig, hè? Ja, kom maar naar voren. U weet de juiste antwoorden tenslotte.
Zal ze maar noemen, hè?
Doe maar, ja.
Dan gaan ze. Vraag 1, hoe oud is Luther geworden? Even kijken, hoor. Ja, ik weet het. Nou, u mag het zelf zeggen. Hij is in 1483 geboren en 1546 overleden. Dus dat is 17 jaar in die eeuw en 46 in de andere eeuw. Dat is samen 63 jaar. Waar ging Luther naar de universiteit? Hij was in Eisenach bij die hele vriendelijke familie Cotta. En hij is naar de universiteit in Erfurt gegaan. Waar bevond zich de hogeschool van Frederik de Wijze? In Wittenberg. Van welke keurvorst ondervond Luther veel steun? Van Frederik de Wijze. De middelste dus. Maarten Luther is genoemd naar Martinus van Tours. Welke woorden laten Luther niet meer los? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Welke kerk... laat de paus bouwen, de Sint-Pieter. Nou, dat zal wel niemand fout gedaan hebben, of wel? Hoe heette die aflaat... hoe heette de man die die aflaten verkocht? Dat was Tetzel. En wat was de begindatum van de kerkhervorming? 31 oktober 1517. Hoeveel stellingen sloeg Luther aan de slotkapel... 95. In welke taal waren de stellingen geschreven? In het Latijn. Welke vriend van Luther maakte het verbranden van de bambul mee? Melanchthon. Welke keizer liet Luther naar de Rijksdag komen? Karel de Vijfde. 21 jaar was die. Waar kwam die Rijksdag bijeen? In Worms. Waarheen werd Luther ontvoerd? Naar de Wartburg. Welk belangrijk werk deed hij daar? Hij vertaalde de Bijbel in het Duits. Hoe heette Luthers vrouw? Catharina van Bora. Noem nog een kerkhervormer. Zwingli. Een humanist met wie Luther van mening verschilde. Nou, dat heb ik niet gezegd. Dus dat was een vraag die u aan Lik op stuk vraagt. Dat was Erasmus. En hoe begint het Lutherlied? Een vaste burcht. Dat was het. Oh ja, en dan zijn er nog een paar vragen, geloof ik. Even kijken. kijk, waar zijn die vragen? Oh, hier zeker. Ja, nou, die eerste vraag is denk ik... moet ik daarop ingaan? Of gaat u erop in? Ja, wie wil daar zijn mening over geven? De kerk van de reformatie is verdeeld geraakt in meer dan 20 protestantse kerkgenootschappen in ons land. Hoe kijkt u er tegenaan? Hoe zou dit kunnen veranderen? Wie? Kunnen wij niet veranderen. Er is maar één kerk, dat is uiteindelijk zo natuurlijk.
Maar het is wel betroffend.
Nou, ik zal u vertellen, ik kom één keer per jaar in Elspeet. En daar hebben we de Haamstedenconferentie. En dat is verkwikkend om daar naartoe te gaan. Want daar komen dominees van allerlei kerken. En als je ziet hoe die mensen met elkaar omgaan enzovoorts, als vrienden gewoon. En dan zeg je, ja, waarom kan dat daar wel en waarom kan dat ergens anders niet?
Het is droevig.
Dat is het.
Ja, maar enerzijds, je hoeft toch geen vijanden van elkaar te wezen, ook al ga je naar een andere kerk. Want er zijn toch belangrijke zaken waar we anders over denken.
Je mag nooit vijanden van elkaar.
Nee, dat wordt nu een beetje gesuggereerd. Maar ik denk, vroeger met die kerkhervormers, waren er ook die oud-avondmaal anders dachten.
Ja, dat is waar.
En ja, dat
Luther en Calvin verschillen over mij.
Nee.
Ik hoop niet dat ik die indruk gewekt heb. Nee. Ja? Natuurlijk, een hervorming is altijd mogelijk, ja, maar dat wordt wel door de geest van God gewerkt en niet door ons mensen.
Nee. En, ik vraag me ook wel af in hoe verre we als zoveel verschillende kerkgenootschappen door kunnen blijven gaan, als wat we nu zien gebeuren met een toenemende benauwing voor de christenen en ook de eventuele vervolging. Want dan denk ik dat je op den duur wel samen.
Ja. Dat is waar. Dan word je naar elkaar toegeslagen, bij wijze van spreken.
Maar Dippie zei dat ook. Onder de Boko Haram, daar zijn ze vervolgd, maar dan zie je ook dat de christenen dan ineens de handen ineens slaan. Weet je toen ook niet dat. Maar dat is wel erg als dat nog gebeurt natuurlijk.
Ja. Zichzelf gaan ze nooit. Ze worden altijd toegedreven als het ware door vervolging enzovoort. Ja. Goed, dat was één. Twee. Er zijn in die weg willen uit die benauwde sfeer van regels en gebodjes. Ze ervaren bij mensen die een andere kijk op de zaak hebben een vrolijkmakend enthousiasme en ongekende warmte. Hoe kijkt u daar tegenaan? Somber te zijn.
Nee, precies.
Er staat in de Bijbel komt het ook heel regelmatig en psalm heel duidelijk tot uitdrukking. Dat je als christen blij kan zijn en dat je aantrekkelijk kan zijn voor je medemens en niet afstotend voor je medemens. Ja. Maar aan de andere kant is het wel zo dat het woord heeft twee kanten, hè. En die twee kanten moeten tot uitdrukking komen in ons leven. En als we die vrolijkheid en die gezelligheid en die warmte zoeken alleen maar aan die ene kant, dan zijn we ook niet goed bezig. Ja. Een beetje hard praten, want ik ben doof hoor. Yeah, hebben regels gekregen, 10 geboden, dat zijn de regels die we hebben. Album. Ja. Goed. En dan de laatste vraag nog even. Een belangrijk punt uit Luther's denken was: je wordt gerechtvaardigd door het geloven, niet door de werken. Daarom had hij ook moeite met de Jacobusbrief, waarin onder andere staat: toon mij uw geloof uit uw werken. En het geloof zonder de werken is een doodgeloof. Wat vindt u daarvan?
Nou, uw werken moeten door de liefde tot God. Het is vrucht van de geest. Als je die werken gaat tonen, is vrucht van de geest. En draai je het om. Als je zegt van ik ga veel goeds doen in de kerk en ik ben ook bezig.
Ja, dat is het. Ja.
Dat is natuurlijk het omgekeerde en dat is geen kracht van het geloof.
Nee. Nee, en dat Jacobus heeft de nadruk op gelegd. Als een kind van God moet niet alleen kind van God zijn en dan is het allemaal wel in orde, maar dan moet het ook uit de werken blijken.
Ja.
En dat heeft Jacobus heel nadrukkelijk, maar dat heeft Luther waarschijnlijk in die brief niet zo makkelijk kunnen ontdekken. Maar dat,
ook als gevolg vanuit Rome natuurlijk, want Rome die.
Ja.
Al die goede werken moesten gedaan worden.
Ja.
Om je rust te vinden voor je.
Ja. Ja.
Dat is iets wat hij, denk ik, dat statement ingegaan toen hij Jacobus was.
Ja.
Vanuit zijn.
Je moet het zien vanuit zijn visie op dat moment, ja. Enzovoort. Goed.
Ja. Prima.
Mag ik weer gezien?
Mag u nog wat vertellen?
Nee.
Genoeg gezegd.
Niks meer.
Nee, u hebt genoeg gezegd, denk ik. En daar danken wij u hartelijk voor. Voor de mooie inleiding. Heel veel gezegd. We gaan hem op de mail zetten. Dan kunnen we het, als het nodig is, nog eens rustig teruglezen. Maar het was mooi om er even terug te gaan in de tijd. En ook eens toch weer opnieuw te horen over Luther. Wat zal ik daarvan zeggen? Het ontgaat me. Ja, waar hadden we het net over? Wat zei ik nou tegen jou? Dan zit je zo te denken. Ik weet niet meer. Maar ja, wel leerzaam ook inderdaad. Dat het altijd strijd met zich meebrengt. En zonder strijd geen overwinning. We gaan zingen met elkaar. Tot slot van Psalm 37, vers 3 en 19. Psalm 37, vers 3 en 19. Er zal nog gecollecteerd worden. Normaal gesproken zet het varken neer, maar we laten nu even de collectezak rondgaan. En de opbrengst is ook voor de opleiding van de predikanten. Psalm 37, vers 3 en 19. ik kon het net zo mooi niet zeggen. Wat we net gezongen hebben. Dat is toch wel een mooie samenvatting van deze morgen. Wil ik vragen of de heer Van Hoorn met ons wil eindigen met dankgebed.
Heren, we zeggen uw naam hartelijk dank dat we hier in alle rust met elkaar mochten samen zijn. Dat is een wonder. We zien om de wereld om ons heen. Miljoenen mensen, kinderen zijn ontheemd. Och, wilt u zich ook over hen ontfermen? We zijn niet beter. Wij overtreden ook dagelijks uw wetten. We zitten zo vast aan deze wereld, alsof de wereld nooit meer zal eindigen. Treed niet met ons in het gericht. U hebt een weg geopend. U gaf uw woord, dat onder het stof bedolven lag, weer terug. U kwam zoeken wat verloren was. U wilde doden doen horen de stem van de Zoon van God. Geef dat we mogen zien dat buiten u geen leven is. We leven zo snel. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. Doe ons de tijd van ons leven kostelijk achten. Bouw ons op het vaste fundament van uw apostel en profeet. Wees met onze gemeente, met de dominee, met de kerkenaten, met alle die leiding geven aan onze gemeente. Geef dat ze hun werk niet al zuchtende behoeven te doen, maar met vreugde en met zegen. Wil u ook zijn met onze jonge mensen, onze kinderen, die leven in een moeilijke tijd. De verleiding is zo groot, de wereld lokt en trekt. Satan verzint allerlei middelen om ze van u af te trekken. Doe ze met Mozes kiezen om liever met het volk des Heren kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd te leven in de genieting van de zonde. Wees met ons land zo ver afgedwaald. Uw woord wordt veracht, bespot. Uw woord moet worden uitgebannen. Uw woord waarin in het verleden zoveel mensen moed en kracht hebben geput. Neem de kandelaar van uw woord niet weg. Het zou rechtvaardig zijn. Maar geef nog een wederkeer. Een reformatie. Een revij. Wil u ook denken aan uw volk Israël, Heer. De beminden om der vader, het volk dat verdrukt wordt en bedreigd, dat omringd wordt door allerlei vijanden. Duizenden raketten staan op het land gericht. Wij weten niet hoe het moet, maar bij u zijn altijd weer wegen. Het is uw volk, uw oogappel. Gedenk aan uw verbond. Doe het buigen onder de slaande hand. Breng het tot de kennis der zaligheid. Maak uw belofte waar dat gans Israël zal zalig worden. Dat 10 man de slip van een Joodse man zullen grijpen en zullen zeggen, wij zullen met u gaan. Want we weten dat God met u is. Wees met ons allen, hoofd voor hoofd. U weet van ieder zorgen, moeite, verdriet, eenzaamheid. Wees ons nabij, naar lichaam en naar ziel. En ga nu met ons, breng ons veilig weer thuis en zie in gunst en genade op ons neer. We vragen het van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wat is dat?
Ja, nogmaals hartelijk dank. Het laatste puntje van de vergadering is altijd de rondvraag. Zijn er ook nu nog dames die wat willen melden? Of wat willen laten weten? Zo niet, dan wens ik jullie allen wel thuis.